You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Willkommen, liebe Zuhörer, mit einer neuen Podcast-Folge von History und Mythologie. Heute sprechen wir über die Märchen der Brüder Grimm mit der Geschichte Tische deck dich. Kaste, willkommen.
Willkommen, danke.
Ja, vandaag blijven we iets dichter bij huis. Hè. We gaan niet heel de wereld over, we gaan gewoon naar Duitsland. En de Duitse sprookjes van de gebroeders Grimm.
Ja.
We hebben vandaag... natuurlijk een ding wat ik gewoon kan lezen. De gebroeders Grimm hebben natuurlijk dingen geschreven. Hun Duitse sprookjes. En ja, ik kan gewoon Duits. Dus eindelijk kan ik nu de bron lezen van de mythologie.
Oh, maar dat is heel fijn. Dan hoeft het niet vertaald te worden door een bron of een Google Translate programma.
Nee, want dat is wel heel fijn. Bij vertalingen gaat er altijd iets verloren. Hè? Ik bedoel, ook al vertaal je het perfect, er gaat altijd iets verloren. Zeker bij sprookjes, als dingen gaan rijmen en zo. Ja,
ja dan
dus ga ik het dan letterlijk vertalen of ga ik het dan vertalen met een rijm? Ja.
Soms ook, dan heb je een bepaalde... ja, cultuur of politiek gebonden grap van een land. Ja. En dan, ja, dat vertaalt helemaal niet.
Nee. Als je zegt van Sinterklaas komt aan in de stad. Nou, Nederlanders weten dan zeker dat hij op een stoomboot zit. Maar ik denk dat de Amerikaan denkt van, ja, komt hij aangelopen? Komt hij met de auto? Hoe komt hij?
Ja, met een kar waarschijnlijk. Ja.
Een huifkar.
Ja, een huifkar.
Ja. Hey, sprookjes, in het Duits heet dat märchen. Nou, een märch, dat is gewoon een... of een märchen, dat is gewoon middelhoogduits voor een verhaaltje of nieuws. En we kennen dat eigenlijk van het woord nachtmerrie.
Oh.
Nachtmärchen. Nachtverhaaltje.
Oh, nee.
Ja.
Oh, een nachtmerrie.
Ah. Ja. Nou ja, het Nederlandse woord sprookje komt natuurlijk van een spreuk. Of een spruukie of een spreekan. Dat is gewoon praten.
Ja.
Hey, de gebroeders Grimm. Jacob Ludwig Karl Grimm en Wilhelm Karl Grimm.
Ja. Nou ja, Karel was een zeer leuke naam, denk ik toen.
Ja.
Ik ben toch meer van de Karels. Maar... ik ken de gebroeders Grimm als in... ze zijn een beetje... nou ja, niet per se legendarisch... maar een beetje een soort van Shakespeare-achtige figuren. Voor Nederlanders eigenlijk. Van, ze hebben de sprookjes geschreven. Ja. En hele leuke sprookjes. Die altijd goed aflopen.
Ja, ja.
Of zijn dat de vertalingen ervan?
Nou, dat is dus wel grappig. Het waren twee taalkundigen, Jacob en Wilhelm. Ja. En Jacob werkte zelfs als hoogleraar in Göttingen, in Berlijn. Aha. En hij deed daar onderzoek naar lexicografie. En lexicografie, dat is het beschrijven van woorden. En nou, dat is best wel lastig. Als ik zeg klimmen, en dan moet jij gaan uitleggen wat klimmen is zonder dat je vertelt wat klimmen is. Ja, je gaat ergens bovenop klimmen. Je heft jezelf. Weet je, heel moeilijk. Dus een lexicografie, een woordenboek maken, is best wel moeilijk.
Ja.
Goed, en wat ze ook studeerde, waar hij ook onderzoek naar deed, was mythologie en sprookjes. Wow. Dus die verzamelden ze. Ze verzamelden Duitse verhalen, volksverhalen. En die publiceerden ze onder de titel Kinder- und Hausmärchen. Dus hun eerste publicatie al was wel voor kinderen bedoeld. Aha. En soms zeggen ze wel eens, ja, oké, maar vroeger was dat niet voor kinderen bedoeld. Nou, zo heet het boek, dus ik denk het wel.
Ja, alleen wat we altijd vergeten is dat vroeger dat ze eigenlijk andere normen en waarden hadden.
Ja, ja. 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 Nou ja, dit boek kwam zo'n beetje uit rond 1812. En in 1852 begonnen ze ook met het Deutsche Wörterbuch. Dus, een woordenboek. Het woordenboek kwam rond 1861 uit. Het woordenboek, daar zijn ze niet zo bekend om geworden. Maar die sprookjes wel. En wat dus een beetje de grap is, ze deden het om de traditie te bewaren. Maar het zou weer gaan om de Duitse traditie. Want ze wilden Hoogduits, Middelduits en Laagduits wilden een beetje verenigen met elkaar. En laten zien van, kijk, dit is onze gezamenlijke cultuur. Dus een boek met traditionele Duitse verhalen, dat zou natuurlijk heel goed zijn voor Duitsland. Hè? Om Duitsland een beetje te verenigen, weet je. En
Ze wilden toen al Duitsland groot maken. Amerika, laat maar.
Goed, dus het verhaal gaat dat ze door het land trokken om verhalen te verzamelen. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Veel van de verhalen werden gewoon opgestuurd naar hun.
Dat kon toen ook al.
Ja, ging gewoon, ze kregen brieven binnen en daarin stonden dan volksverhaaltjes.
Maar het is toch wel gaver als ze rondrijden.
Ja, zeker. Het is een beter verhaal, zeker. Ook een beetje zo is dat de verhaaltjes voornamelijk van vrouwen uit hoge kringen kwam. Dus veel van die, als je natuurlijk niet uit hoge kringen komt, dan heb je het vrij druk met werken, kinderen. Je bent best wel druk. Ja. Als je toen eten wilde maken, nou, dat was allemaal best wel veel werk.
Ja, en het kost ook heel duur.
Ja. Dus weet je, die mensen hadden geen tijd. Vrouwen uit hoge kringen hadden wel tijd hiervoor. Dus dat is wel een beetje een ding. En wat ook grappig is, er zijn heel veel Franse verhalen. Dus dat verenigen van Duitsland en laten zien hoe geweldige nationale volksverhalen zijn. Dat is niet helemaal gelukt.
Nee.
Maar goed, na de publicatie van het eerste boek kreeg ze wel veel commentaar. Het was namelijk best kindonvriendelijk.
Oh, toch wel.
Dus bij de volgende druk hebben de gebroeders Grimm zelf een hoop dingen aangepast. En weet je, wat bedoel je dan met traditie bewaren? Dus ze zijn gewoon toch zelf al bezig geweest met dingen aanpassen. Hè? We zijn nog steeds bezig met dingetjes aanpassen in hun boeken. Maar daar waren zij zelf al mee begonnen, hoor. Dus het is echt geen schande om niet de traditionele, de eerste vorm, de originele. Wat maakt het uit? Het zijn verhaaltjes. Nee.
Maar weet je, het is ook niet erg om sowieso de eerste druk te bewaren.
Nee.
Maar het is ook niet erg dat het wel aangepast wordt. Weet je, want dat is wat we met alle verhalen doen. Weet je, en dit is nu hetzelfde, weet je, over 100 jaar. Wauw, ik vind het zo cool toen Roodkapje een enorme Magnum 12 uit haar mandje pakte en de wolf Delft doodschoot.
Ja, wie weet. Ja.
Wat? Zo herken ik hem niet.
Nee, nou ja, dingen veranderen. Ja, dat kapje met de telefoon ook en zo.
Grootmoeder, wat heeft ze een grote neus? Ja, dan past mijn bril er beter op. Ja, maar u heeft nu toch lenzen?
Nee. We zijn toch al gelezerd. Mensen hebben geen bril meer.
Nee, wat is dit?
Goed, voordat we aan de sprookjes beginnen, Karsten. Wist je dat er een derde broer was?
Nee.
Er is gewoon een derde gebroeder Grimm.
Oh, wauw. Ja, maar die is niet bekend, want die schreef niet mee.
Oh, jawel. Ludwig Emil Grimm was een getalenteerde schilder.
Oh, wauw.
Ja, hij schilderde, tekende en was ook een etser. Dus hij heeft ook heel veel etsen gemaakt van de gebroeders Grimm.
Oh, echt waar?
Ja.
En zichzelf er ook bij?
Nee. Nou. Maar goed, Jacob en Wilhelm die betaalden wel voor zijn studie aan de Kunstacademie in München. Dus dat was wel heel fijn.
Ja.
Maar er was dus een derde bekende.
Ja, wauw. Alleen die had niet echt te maken met het schrijven van het sprookjesboek. En dat is blijkbaar bewaard gebleven.
Ja.
Terwijl als je waarschijnlijk een Duitser uit het juiste gebied of überhaupt Duitsers vraagt van Ludwig, die ken ik wel. Hè? Ja.
Nou ja, oké, ze hadden nog meer broers en zussen. Ze hadden Friedrich Hermann Georg Grimm, Karl Friedrich Grimm, Ferdinand Philipp Grimm, Friedrich Grimm, Charlotte Amélie Grimm en nu Hassan Pflug en Georg Eduard Grimm. Het was een groot gezin, Karsten. Hoezo ja, twee gebroeders?
Ja, ik heb geen idee, Peter.
Maar
goed, klinkt wel als een 18e eeuws gezin.
Ja. Inderdaad, dat had ook niet anders gekund.
Nope.
Goed, dan kunnen we eindelijk beginnen aan ons sprookje. Aan ons märchen. Ja. Goed, vandaag hebben we het over tafeltje, dekje, ezeltje, strekje. En ik kende natuurlijk wel het concept. Je hebt het wel vaak gehoord. Maar toen ik dit sprookje eens een keer tegenkwam, toen herkende ik hem helemaal niet. Want het begint totaal ergens anders.
Wat? Waar begint het dan?
Vele jaren geleden was er eens een kleermaker. En die had 3 zoons en een geit. En deze geit moest elke dag naar de wei gebracht worden, zodat hij goed kon eten. Nou, eens bracht de oudste de geit naar het kerkhof, waar de mooiste planten stonden. En hij liet haar daar in de weide zo rondspringen, een beetje eten. Nou, toen die avond vroeg hij aan het geitje van, geitje, heb je goed gegeten? En de geit antwoordde, want geiten praten natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
Ich bin so satt, ich mag kein blad. Meh, meh. Wat zei je, Duits geitje? Je zit vol, je kan geen blad meer op. Oh, nou, helemaal goed. Kom dan maar mee naar huis. Mm-hmm. Nou, toen de vader thuis kwam, toen ging hij naar de geit en streelde het lieve dier en vroeg. En geitje, zat gegeten? En de geit antwoordde. Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über ein Grabelein und fand kein einziger Blattelein. Meh, meh. Wat zeg je, Duits geitje? Je hebt niks gegeten? Geen één blad? Nou, dat is toch...
En dat jongetje... Wacht, wat? Ja. Dat dus zei hij niet tegen mij.
Jij lelijke leugenaar, roept de vader. En hij grijpt... Nou, dit is echt... Hij grijpt naar de meetlat.
Wauw.
En met die jongen de deur uit. Een pak slaag kreeg hij.
Nee.
Aha.
Wauw.
Nou, de volgende dag was de tweede zoon aan de beurt. En die zag dat zijn broer de deur uitgemet werd. Dus hij zocht een prachtige tuinheg. Een prachtig plekje vol met sappige planten. En nou, de geit at alles helemaal op. Hè. En in de avond vroeg hij weer, geitje, heb je genoeg gegeten? En de geit zei natuurlijk, ik ben zo zat, ik mag geen blad. Meh, meh. Nou, oké, weet je, helemaal zat. Hij hoeft geen blad meer. We gaan naar huis. Wel, zei de oude kleermaker. Heeft de geit nu wel een goede portie gehad? Dat zeker, zeker. Ze zo zat, ze wil geen blad. Maar de kleermaker die ging natuurlijk zelf even checken bij de geit en zei... Geitje, heb je nu wel genoeg gehad? Wovon soll ich satt sein? Ich spring nu op een grabelein und vond kein einzige blattelein. Meh, meh.
Wauw.
En de man roept, der godlose bozewicht. Wauw, dat is echt...
Wauw, dat klinkt echt als het meest Duitse en uit de tijd komende scheldwoord dat ik ooit heb gehoord.
Om zo'n arm dier te laten verhongeren. Ja, oi, oi, oi. Nou, en hij mepte met een meetlat de deur uit.
Terwijl nu zouden we meer voor dierenrechten moeten zijn als je erover nadenkt.
Ja, hij is wel goed voor zijn geitje. Dat...
Ja, dus wel. dit sprookje werkt eigenlijk alleen in die tijd, als ik er zo over nadenk. Want nu zou die tweede zoon zou gelijk al met zijn mobiel alles gefilmd hebben. Zo. Kijk, hij heeft wel gegeten.
Check het.
Ja, kijk. Nee, hij liegt.
Nou, nu was de beurt aan de derde zoon, hè? Nou, die wilde het even helemaal perfect doen en zocht echt de heerlijkste struiken uit met heel jong blad en liet de geit daarvan smullen. Nou, toen vroeg hij, geitje, heb je volop gehad? En geit antwoordde natuurlijk, ik ben zo zat, ik mag geen blad, meh meh. Nou, kom dan maar mee, zei de jongen.
Oef.
En bracht het diertje naar stallen, ja.
Aha.
Nu, zei de kleermaker, heeft de geit nu behoorlijk gegeten? Oh, ja, antwoordde de zoon. Hij is zo zat, hij wil geen blad. Echt helemaal prima. Maar ja, de kleermaker vertrouwde het niet. Ging naar de stal en vroeg, nou geitje, Heb je nu genoeg gehad? Waarvan zal ik zat zijn? Ik sprang nu over een grabbelijn en vond geen enzige blattelijn. Meh, meh. En daar komt hij hoor. Oh, die Lugenbrut.
Wauw.
Jokkerbrok. Nou, de kleermaker riep, de een is al net zo goddeloos en plichtvergeten als de ander.
Wauw.
Jullie zullen me niet langer voor de gek houden. En hij greep weer naar de meetlat en joeg de jongen uit huis. Ja. Nou, de oude kleermaker was nu alleen met zijn geitje. De volgende morgen ging hij zelf naar de stal en liefkoosde het diertje en zei, kom maar lief dier, ik zal je nu zelf buiten brengen en ik zal zorgen dat je lekker gaat eten. En dan mee naar de heg en liet hem ook wat sla eten en echt heerlijk gegeten. Nu kun je eens echt naar hartelust je buikje dik eten, zei de man. En hij vroeg, toen het avond werd, geitje, is het nu genoeg geweest? En het geitje antwoordde natuurlijk, ik ben zo zat, ik mag geen blad, meme. Hij moet altijd meme zeggen.
Ja.
Ik bedoel, hij kan praten, maar alsnog moet hij meme zeggen.
Je hebt altijd wel iets van een diereneffect nodig. Ja. Anders dan is het geen dier.
Nou, kom dan maar mee naar huis. En de kleermaker bracht hem naar de stal. En toen hij wegging, keerde hij zich nog even hoopvol om en zei, nou, geitje, nu heb je toch eens goed kunnen eten. En de geit zei, waarvan zal ik zat zijn? Ik sprang nu over een grabbelijn. En van geen enzige blattelijn, meme. Wacht eens, zegt hij. Jij ondankbaar schepsel, ik zal je. En oh my gosh, hij haalt een scheermes. Hij zeepte de kop van de geit in en schoor haar zo glad als de vlakke hand.
Aha.
Wow. En om de meetlat, omdat dat te veel eer zou zijn geweest, haalde hij de zweep en sloeg erop los.
Oh, wauw.
En het beest sprong met geweldige sprongen weg. Deze kleermaker heeft anger issues.
Ja. Ja.
Is niet gezond dit?
Nee. Oh. Wauw.
Wat een
gozer. Ja, dus vertel. Wat hadden de gebroeders Grimm hiermee gedaan?
Ja. Nou, de kleermaker zat nu helemaal alleen in huis en verviel tot grote treurigheid. Hij zou zijn zoons graag terug willen, maar hij wist niet waar ze zijn gebleven. Hij wist niet waar ze heen zijn gegaan. Nou, de oudste is naar de meubelmaker gegaan.
Ah.
En hij ging daar in de leer. En hij leerde vlijtig en onverdroten.
Aha.
Dit zeg ik maar gewoon, maar ik heb geen idee wat ik zeg. Ja, Karsten, onverdroten.
Onverdroten. Ja, ik ken het woord wel, maar als je me vraagt wat het,
ja,
wat
erg,
het betekent.
Ja, erg vlijtig en onverdroten. Nou, en toen de jongen verder wilde, schonk de meester hem een tafeltje. En daar was iets heel bijzonders aan.
Oh.
De jongen keek ernaar en dacht, nou, een tafeltje, dankjewel, dat is heel vriendelijk. En die man zegt, nee, kijk nog eens goed. Zet hem eens neer. En als je dan de magische woorden zegt, Tische, dek dich, dan was het tafeltje ineens bedekt met een helder laken en er stond een bord en een mes en een vork en schotels met gekookt en gebraden eten, zoveel plaats als wat er maar was. Ik weet niet hoe groot het tafeltje is, maar ik heb altijd het gevoel dat het tafel van één been is. Maar
ja.
Het geweldige is ook een prachtig groot glas rode wijn dat iemands hart er warm van werkt. Een rode wijn om je hart te verwarmen. Ja, echt lekker Duits.
Ja, zeker.
De jongen,
dat het een bier is.
Ja, eigenlijk. Ja. Ik denk dat rode wijn gewoon wat meer luxe uitstraalt. Dat het daar is. Hè?
En wat meer chiquigheid of zo.
Ja.
Een
ja.
Bier is wat ordinair en voor het gewone volk of
ja,
zo.
Misschien.
Is niet speciaal. Ja. Geen idee.
De jonge man dacht, daar heb je voor het leven genoeg aan, dacht hij. En hij trok opgewekt de wijde wereld in. En het kon hem nu niet schelen of er nou een herberg was, of die goed was of slecht was, of het eten er lekker was. Want hij had zelf altijd eten bij zich. Hij zette gewoon zijn tafeltje neer, zei Tische dek dich, en dan huppakee. Nou, eindelijk bedacht hij zich dat hij wel eens terug naar zijn vader kon gaan. de woede zou nu wel gezakt zijn. En met dit tafeltje dek je, dan zou het natuurlijk helemaal, zou hij fantastisch vinden. Dan zou hij hem wel vergeven. Hij ging dus naar huis en nu gebeurde het dat hij op weg naar huis een herberg tegenkwam. En die was helemaal vol. Nou, hij werd warm onthaald, maar zei van, ja, we hebben geen voedsel meer, alles is al op, ja, het is helemaal vol. En die jongen zei, nee, dat is niet erg. Weet je wat, is er echt te weinig eten, dan regel ik het wel. Hij zette natuurlijk zijn tafeltje neer en zei, tisje dek dich. En meteen was de tafel helemaal vol met etenswaarden. Zo heerlijk had de herbergier nog nooit gezien. En het rook ook geweldig en de gasten begonnen heerlijk te eten. Tast maar toe, vrienden. En het grappige is dat elke keer als er een bord weg was, leeg was, dan pof, kwam er gewoon weer een nieuw bord voor. Het bleef maar groeien, het voedsel. Dus alle gasten hadden echt geweldig gegeten. De herbergier, die stond een beetje in de hoek en die keek ernaar. En hij wist niet wat hij moest zeggen, maar hij dacht, zo'n kok kan ik in mijn bedrijf goed gebruiken. De meubelmaker en zijn vrienden, zijn nieuwe vrienden, vierden vrolijk feest tot diep in de nacht. En de jongeman ging ook naar bed en zette zijn tafeltje tegen de muur. Maar de gedachte van de herbergier liet hem niet los. En hij bedacht dat hij in de rommelkamer ook een tafeltje had staan, die eigenlijk best wel leek op het tafeltje van de jongen. Hij verwisselde het tafeltje. Nou, de volgende morgen betaalde de meubelmaker en de jongen die betaalde de overnachting, pakte zijn tafeltje op zijn rug en ging op weg. 'S middags kwam hij bij zijn vader en die was heel blij dat hij er was. Nu, jongenlief, en heb je nog wat geleerd? En dat is, zou niet de eerste vraag zijn. Ik zou eerst zeggen, hey, wat fijn dat je er bent. Het spijt me dat ik heb geslagen. Maar vader, ja, ik ben meubelmaker geworden. Oh, dat is mooi, goed handwerk. Ja, heel goed, heel goed. En heb je nog iets meegenomen van je zwerftochten? Nou, vader, het beste dat ik heb meegebracht is dit tafeltje. De kleermaker keek. Ja, zo'n mooi tafeltje. Ja. Nee, het is niet een gewoon tafeltje. Dit is tafeltje dekje.
Nee.
Oké. Als ik het neerzet, dan komt er een mooi laak overheen en staat het vol met eten. Weet je, nodig de hele familie maar uit.
Oh.
En ze zullen zich goed doen aan al het voedsel. Want dit tafeltje weet van geen ophouden. Nou, toen de familie bijeen was, zette hij het tafeltje neer midden in de kamer en sprak tisje dek dich. Maar er gebeurde niks. Het tafeltje was maar gewoon tafeltje, dat gewone taal niet verstaat.
Nope.
Nou, nu merkte de jonge meubelmaker, dit is mijn tafel helemaal niet. En hij schaamde zich rot. Daar stond hij dan als een leugenaar. Nou, de familie ging zonder voedsel naar huis. En de jongen ging maar weer bij zijn vader werken als kleermaker. Ik weet niet, het is al gênant genoeg dat hij dan komt bij zijn vader. Maar waarom moest de hele familie uitgenodigd worden?
Ja, je denkt, oh ja, superleuk.
Ja, laat het gewoon meteen zien. Nee, hij wilde het spannend maken.
Ook niet dat hij het even checkt. Van oké, doet hij het nog? Ja, doet hij het? Dat zou je nu altijd doen. Zo van, oké, we gaan eens even checken of alles het nog doet.
Nou, de tweede zoon, die was intussen bij een molenaar in de leer gegaan. En toen zijn leerjaren voorbij waren, zei de molenaar, omdat je zo goed hebt gedragen, krijg je van mij een ezel. Maar het is een bijzondere ezel. Hij trekt geen wagen en hij draagt geen lasten. Dat is wel bijzonder inderdaad voor een ezel, zei de jongen sarcastisch. Nou, nee, oké, hij is wel bijzonder, want hij maakt goud, zei de molenaar. Als je hem op een doekje zet, dan spreek je de magische woorden. Nou, Karsten.
Ezeltje strekje?
Ja, Brikkelbrit.
Brikkelbrit.
De spreuk is dus niet ezeltje strekje. Ik heb even alle vertalingen gecheckt. Ja, in Nederlands wel, maar in het Frans, Spaans, Italiaans, Engels, allemaal Brikkelbrit.
Ah.
Nou, Brikkel is gewoon een baksteen en een Brit. Ik heb geen idee wat het is. Het klinkt een beetje, het klinkt leuk, denk ik.
Een persoon van de Engelse eilanden?
Ja, een gouden Brit.
Ik kan de Ieren dat niet horen, maar
Ja, het zou ook van bright kunnen komen of glanzend.
Oh, bright.
Ja. Iets in die strekking. Maar het klinkt gewoon grappig. Maar geen ezeltje strekje. Ja, wel in de Nederlandse vertalingen. En ik snap ook wel waarom, want het klinkt geweldig, ezeltje strekje.
Ja, ezeltje strekje.
Ja, en het rijmt ook zo lekker. Brit. Tafeltje dekje, ezeltje strekje. Ja. En nu is het tafeltje dekje, Brikkelbrit.
Nee. Oh, ja. Nou, dat klinkt, het hoeft niet altijd catchy te klinken, denk ik dan.
Nee.
Nee.
Nou goed, je roept dus gewoon Brikkelbrit. En ik citeer, er viel goud uit zijn bek en van achteren.
Aha.
Dat is mooi, zegt de jongen. Ja, zo zou ik het ook omschrijven. Hij bedankte de molenaar en trok de wereld in. En elke keer als hij geld nodig had, hoefde hij alleen maar tegen zijn ezeltje te zeggen. Ezeltje, ik bedoel natuurlijk Brikkelbrit. Nou, dan regende het goudstukken. En toen hij een poos rond had getrokken, dacht hij, nu moest je eigenlijk maar weer eens naar je vader gaan. En met zo'n ezel is hij natuurlijk meteen niet meer boos. Hij reisde terug richting huis en overnachtte in een herberg. Hij leidde de ezel aan de teugel zelf naar de stal. En de herbergier die wilde helpen, maar die jongen zei, nee, doe geen moeite. Mijn grauwtje breng ik zelf naar de stal. Nou, de herbergier vond dit al een beetje vreemd. Het is maar een ezel, wie doet dit nou? De jongen zei, nee, hoeft niet te helpen. Zorg maar voor een lekkere maaltijd. En dan gaf hem meteen al 2 goudstukken. En die herbergier dacht, oh my gosh, 2 goudstukken, dat is zoveel. Ik bedoel, ik weet dat je vaak games speelt waarin je 100 goudstukken hebt. Maar denk even logisch na. Maar goudstukken, 100 goudstukken, dat is gewoon, wat is dat, 10 kilo?
Ja.
2 goudstukken is echt heel, heel veel.
Het was een stuk meer waard ook dan dat je denkt. Maar
ja, zeker. Dus die herbergier die denkt, oh my gosh. Dus nou, het laat meteen allemaal heerlijk eten brengen voor die jongen. De jongen die zei van, nou ja, mag ik hier ook overnachten? En zei die, ja. En zei die jongen, wat kost dat? En zei die, nog een goudstuk. Ja, eentje is wel voldoende, denk ik. Dus die jongen zegt, oh, geen probleem. En hij tast in zijn buidel, maar ik heb geen goudstuk meer. Wacht, ik loop even naar de stal. Ik zal even goud halen. En hij nam een tafellaken mee. En de herbergier dacht, wat gebeurt hier? Maar goed, die jongen heeft 3 goudstukken gegeven. Ik zal er niks van zeggen. Maar hij ging er wel achteraan. En hij zag inderdaad dat de jongen het tafellaken uitspreidt zo. En de ezel erop zet en Brikkelbrit zei. En meteen kwam er goud van voren en van achteren. En het regende op de grond. Alle 1000, zei de herbergier. Alle 1000.
Wauw. Alle 1000.
Ja, en de jongen betaalde de rekening en ging slapen. Maar de herbergier sloop 's nachts natuurlijk meteen naar beneden en verwisselde de ezel voor een andere. En de volgende morgen ging de jongen weer op stap met zijn ezeltje. En 's middags kwam hij aan bij zijn vader en die was blij, hè, die was blij. Zijn tweede zoon was er weer. En, toen hij weer zag, toen vroeg hij ook, wat ben je geworden, jongen? Het is heel belangrijk om te weten wat hij voor beroep heeft. Een molenaar, vader. Nou, wat leuk. En heb je nog iets meegenomen van je zwerftochten, behalve een ezel? Nou, zei de zoon, het is geen gewone ezel. Het is een goudezel. Wanneer je tegen hem zegt, Brikkelbrit, dan geeft het goede beest een doek vol goudstukken. Weet je, laat de hele familie maar weer komen. Ik ben klaar voor mijn gênante moment. Dat zou me best bevallen, zei de kleermaker. En ik weet niet waarom ik niet al checkt van, mag ik het even een keertje zien voordat ik de familie haal?
Moeten we even checken? Doet hij het nog? Ja. Moet er misschien een nieuwe accu in?
De hele familie is er, Brikkelbrit, nou gebeurt helemaal niks. Nou, de arme molenaar staat er. De arme molenaar trok een lang gezicht. Wat een arme jongen. Oh, een lang gezicht. En hij zag dat hij bedrogen was. Hè.
Ja.
Hij vroeg de familie om vergiffenis. En ze gingen even arm weer terug naar huis.
Dat is wel jammer.
De derde broer was bij een draaier in de leer gegaan.
Ah.
Ja, een draaier, Karsten. Hij is draaier geworden. Inderdaad. Ik weet ook wel een draaier is. Omdat de draaier stoelpoten en zuilen maakt. Hè. Een draaier, het heeft dus alles te maken met dingen die op een draaischijf doet.
Ah, ja.
Blijkbaar.
Mm-hmm.
Maar een draaier, dat is wel moeilijk werk. Dus daarom had hij de langste leertijd. Dus daarom is hij de laatste die op pad gaat. Het is een mooi feitje. Blijkbaar zit de volgorde van hoe lang het duurt om een beroep te leren. Maar hij kreeg een brief van zijn broers. En die schreven hem dat ze bedrogen waren door een herbergier. De laatste avond voor hun thuiskomst. En de jongen hoorde dit en dacht, oeh, daar moet ik echt wel iets aan doen. En toen de jonge draaier was uitgeleerd, toen wilde hij weggaan. Toen schonk zijn leermeester hem, omdat hij zo tevreden was over hem, een speciale gift. Oh. En weet je wat het is, Karsten? Wat deze jongen krijgt?
Ervaring, wijze lessen.
Nee, want eigenlijk...
Liefde?
Nee. Hij kreeg een knuppel uit een zak.
Aha.
Het is dus gewoon een zak met een knuppel erin. Maar nu zal ik je nog dit zeggen. Niemand doet je meer kwaad, want als je roept knuppel uit dem zak, dan springt de knuppel uit de zak en die danst vrolijk over de rug van je vijand.
Aha.
Dat hij 8 dagen lang niet kan bewegen.
Dat klinkt als de meest ominous, tot hier en niet verder.
Ja, en hij houdt ook niet op totdat je zegt knuppel in den zak.
Wauw.
Nou, de jongen bedankte. Dankjewel. En hij hing de zak om en hij ging naar huizen. En als er iemand naar hem toe kwam, iemand hem te lijf wilde, dan zei hij, knuppel uit den zak. En dan, hoppakee, sprong die knuppel eruit en mepte erop los.
Mm-hmm.
Nou, tegen de avond kwam de jonge draaier, wat een geniaal beroep, kwam bij de welbekende herberg. Hij ging zo zitten aan de bar. En hij begon een beetje zo hardop te praten. Zo, ja, ik hoor heel veel dingen de laatste tijd over tafeltje dekjes, een tafeltje. En er komt heel veel eten op. Een ezeltje strekje, een soort goudezel. Maar het is niks vergeleken met wat ik in deze zak heb. Nou, de herbergier werd meteen nieuwsgierig, hè? Wat ter wereld kan dat zijn? Misschien is die zak wel vol met edelstenen. Nou, in de avond ging de jongen op de bank liggen en hij had de zak, legde hij onder zijn hoofd neer. En de herbergier die sloop zo naar hem toe. Die ging proberen zo die zak te verwisselen met een andere zak. Maar die jongen was natuurlijk helemaal niet aan het slapen. En hij opende zijn ogen en hij riep, knuppel uit den zak. En meteen vloog de knuppel eruit en mepte de herbergier in elkaar. Hij schreeuwde, maar hoe harder hij schreeuwde, hoe harder de knuppel er de maat bij sloeg.
En jij hebt echt de meest gruwelijke verhalen met zwaarden en martel. Dit lijkt me eigenlijk gewoon erger. In elkaar geslagen worden door een magische knuppel. Niks een leuk kleedje of een magische lamp. Nee, gewoon een knuppel die in elkaar slaat.
Ja, dat van alles kunnen zijn. Maar weet je, ook een soort touw, weet ik veel. Maar waarom ook echt een knuppel die je met elkaar hebt? Nee, het voelt wel voldoenend.
Ja, het is ergens wel fijn, maar aan de andere kant is ook van, ja, het is een erg nare gedachte van, help, en hoe harder je help schreeuwt, hoe harder je in je gezicht geslagen wordt van,
goed,
hou je mond.
Ja, de jongen riep knuppel in een zak en hij zei, als je tafeltje, dekje en ezeltje strekje niet meteen terugbrengt, begint de dans van voren af aan. Nee, riep de herbergier, nee. En ik zal alles teruggeven. Maar laat die booswicht niet weer los. En toen zei de jonge draaier, ik zal de genade voor recht laten gelden. Ja, mooi. Maar doe voortaan niet meer zulke gemene dingen. De volgende morgen ging de draaier al vroeg met tafeltje, dekje en ezeltje, strekje zo. Hij zat op de ezel met een tafel op zijn nek. En de kleermaker was heel blij om hem terug te zien. En hij vroeg ook wat voor handwerk hij wel niet had geleerd. Vader lief, ik ben een draaier. En de vader zei, ja, een draaier, ik weet precies wat het is. Ja, natuurlijk, een draaier, mooi beroep, hè. En heb je soms nog iets meegebracht? Ik denk, come on, vader.
Wauw.
Ja, een kostbaar stuk, vader. Een knuppel in een zak. Nou, zegt de vader, een knuppel in een zak. Dat is fantastisch.
Ja.
Ik was even bang dat er nog een momentje zou komen te zeggen, ja, een knuppel uit de zak. En dat de knuppel meteen uit de zak springt.
Nou, dat zou grappig zijn.
Dat hij zijn vader in elkaar mept.
Ergens zou ik dat ook pijn vinden.
Ja.
Vader is ook niet echt dad of the year material.
Het is wel een klein beetje verdiend. Maar goed.
Ja.
Vader zegt, wauw, dat is een magische knuppel in de zak.
Ik vind het eigenlijk wel fijn. Dat het zo is van, oh, een knuppel in de zak. Man, wat is dat voor...
ja.
Het is onzin, weet je. Laat maar zitten. Nee. Wauw, gaaf, een knuppel in de zak.
En hij zei, nou vader, ik heb ook nog twee andere dingen, maar haal mijn broers er maar bij. En natuurlijk die avond komt ook de hele familie. En ja, dan is het zo verder. De ene broer zegt tafeltje dek je en de ander zegt ezeltje strek je. En ze hebben goud voor eeuwen. Ze hebben heerlijk eten, heerlijk drinken. En zo konden ze de avond heerlijk doorkomen.
Oh,
en de hele familie vierde feest tot de nacht. En waren allemaal vrolijk en blij. En de kleermaker die kon stoppen met kleermaker zijn. Hoefde niet meer zwaar werk te doen. En de naald, draad, meetlat en strijkijzer mochten allemaal in de kast blijven.
Yes.
En ik denk dat ze hier bedoelen de meetlat, omdat hij die gebruikt bij het kleermaken. Maar dat is ook het ding waar Benny zijn kinderen mept. Dus ja.
Ja, ik ben blij dat hij in de kast kan blijven.
Ja. Maar Karsten, ik hoor je vragen. Wat is er met de geit gebeurd?
Wat is er met de geit gebeurd?
Ik hoorde het je vragen, je vroeg het je af. Nou, de geit, dat zal ik je zeggen. Het dier schaamde zich voor zijn kale kop. En hij kroop in een vossenhol.
Uh-huh.
En toen de vos thuis kwam, toen zag het dier twee fonkelende ogen in het donker. En hij schrok zich rot en vluchtte. En de vos kwam een beer tegen en die zei, wat is er, broer vos? Waarom zie je er zo geschrokken uit? Nou, zei de vos, er zit een grimmig dier in mijn hol en hij kijkt met vurige ogen. Oh, die zal ik wel verdrijven, zei de beer. Nee, gaat naar het vossenhol en ging kijken zo. Maar hij schrok zich rot, die vurige ogen. Hij schrok en hij vluchtte. En toen kwam hij een bij tegen. En de bij vroeg, beer, waarom heb je zo'n verdrietig gezicht? Wat is er aan de hand? Waar is je vrolijkheid gebleven? Ja, lach jij maar, zei de beer. Er zit een grimmig dier met gloeiende ogen in het hol van de rode vos. En we kunnen hem er niet uitkrijgen. Nou, beer, ik ben maar een klein schepsel. Maar ik geloof toch dat ik er wel raad mee weet, zei de bij. En ze vloog zo het vossenhol in en zette zich op de gladgeschoren geitenkop en prikte er vinnig op los. Meme, riep de geit natuurlijk. En die sprong als een dolle de wereld in. En niemand heeft de geit daarna nog gezien.
Wauw.
Ja, ik weet niet waarom dit nog een einde is. Want ik bedoel, na de eerste keer dat we de geit achterlieten, rende die weg. En na de tweede keer rende die ook weg.
Het doet me een beetje denken aan dat stukje in de film Ice Age. Dan heb je het normale verhaal. Mm-hmm. En dan heb je ertussen allerlei kleine stukjes van een eekhoorn. Die totaal niks met de rest van het verhaal te maken. Maar dat moet er nog even bij. Dit is een beetje Karsten, hetzelfde.
We moeten hem herschrijven. We moeten nog meer stukjes van de geit waarin die steeds weer ongeluk heeft.
Ja. Editor.
Nou ja, ik denk wel dat het zo ging. Hè? Want dan was je natuurlijk gewoon je verhaaltje aan het vertellen. En dan gingen mensen zeggen van, en wat gebeurde er dan met de geit? Die rende rond en ging in een vossenhol zitten. Ja, ik denk echt wel dat is gewoon hoe verhaaltjes werken als je ze vertelt aan bijvoorbeeld kinderen. Die hebben soms echt de raarste vragen.
Ja, waarom zou je niet denken wat er met de geit is gebeurd? Weet je?
Omdat het gewoon een uur geleden is dat we daarover hadden. Maar verder.
Het is echt van, maar dit is er ook nog gebeurd. Maar ik dacht ook van, oh, misschien draait het wel weer terug naar de kleermaker en zijn drie zoons. Ik bedoel, de drie zoons van de kleermaker en hun vader. Mm-hmm. Maar nee, het is gewoon echt een, Dus ze was even eng en daarna werd ze weggeprikt.
Ja. ja, er gebeurt eigenlijk niks. Maar er gebeurt best veel. Want het is best een lange epiloog. Maar er gebeurt niks, nee.
Nee.
Hij moest nog even geprikt worden. Hij moest nog erg gestraft worden. Oh, arme geest.
Ja. Want het is wel echt een coole bij dat hij meer dan één keer kan prikken.
Maar... Ja, oh ja, weet ik niet. Misschien prikt hij maar één keer. Maar inderdaad, eigenlijk gaan bijen dood, hè, als ze prikken.
Eigenlijk wel.
Of ze dat toen al wisten.
Maar goed, ik ken ook geen geiten die Duits spreken.
Nee.
Maar ja, ik leef in Nederland, dus misschien is het daardoor.
Ja, dat kan. Inderdaad, we moeten even naar Duitsland om te checken of de geiten daar kunnen praten.
Ja, vragen of de geiten daar Duits spreken. Of misschien Nederlands. Dat is een Nederlandse geiten in Duitsland.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat klinkt als een goed verhaal.
Maar goed, dit is dus... tafeltje, dekje, ezeltje, strekje. En knuppel uit de zak. Want dat is eigenlijk hoe het verhaal heet. Alleen, ik denk dat als je iemand vraagt van tafeltje, dekje, ezeltje, strekje. En wat is dan de derde? Dat iedereen zegt, derde? Waar heb je het over? Ja, en dat hele begin met die... Ja, brikkelbrit. Wat is een brikkelbrit?
Een brikkelbrit?
En dat hele gedoe met die geit. Dat was echt van, waar gaat dit heen? Het duurt ook best lang. Oké, okay, ja, de derde dag. Het moet altijd drie keer. Alles moet drie keer.
Mm-hmm. Ja, dat was en is nog een ding, hè. Alles moet in drie.
Ja.
Je verwacht het eigenlijk ook onbewust.
Ja, ik vind het ook niet eens erg. Het is natuurlijk een beetje cliché, maar het is ook wel weer grappig.
Een beetje cliché. Het is niet eens, het is zo vaak gebruikt dat het gewoon een ding is.
Ja, het is, gewoon,
het is hoe we denken.
Ja. Ja. Ja, het is grappig, hè, want andere culturen hebben bijvoorbeeld andere cijfers.
Andere, ja.
Dat is ook wel weer interessant. Maar ja, wat moeten we van dit sprookje leren, Karsten? Vertrouw geen herberg.
Vertrouw niemand.
Ja, vertrouw niemand.
Ja. Pillen het als je dingen aan je vader gaat vertellen?
Ja, als je vader je het huis uitmept, dan is het waarschijnlijk niet zo'n goede vader.
Ja.
Kijk dan maar of je ergens geadopteerd kan worden.
Ja, als er drie zoons bij drie andere leermeesters in de leer gaan, misschien ga dan ook even bij de vader checken. Maar, ja. Oh, wat dachten die leermeesters van niet? Wat kom jij bij mij doen?
Ja, misschien gebeurt dat wel vaker, ik heb geen idee. En natuurlijk, ja, een stagiair hebben is wel fijn.
Ja,
ik weet niet, klopt. Misschien moest je hem toen eten geven, maar... Ik weet niet of hij...
Maar als mijn stagiair het begint te hebben over... Ja, mijn vader heeft me uit huis geslagen met een meetlat... Ga ik toch wel twijfelen, denk ik.
Ja, ja. En ook bijzonder dat die al die meesters iets van magische spullen hebben. Ik zou bijna zeggen, gaan we nog meer leermeesters in de leer... En check wat voor coole spullen die hebben.
Ja, ga naar Duitsland.
Ja.
En ga niet slapen in een herberg.
Nee, niet slapen in een herberg. Slecht plan.
Ja.
Ja. Oké, nou, dan hebben we dat geleerd. Hey, de volgende aflevering gaan we misschien nog meer de Grimm verhaaltjes doen. Of in ieder geval Europese verhaaltjes. Maar ik moet nog even kijken welke dat worden. Voor nu sluiten we hem hierbij af. Hè. De Grimm-Marschen. Tische dek dich. De Goldesel en Knuppel aus den Sack. Goed, Karsten. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende keer. Hè.
Ja, tot de volgende keer. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.